OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Most widespread danger is fallout. The time has now come to make everything ready for you and your family in case an air attack happens.
A quiet good. Attack warning.
Is it real?
Face that. I've got your titty sign.
Bloody hell.
Bloody hell, ja. Een BBC-trailer van de film Threats. Alexander Munninghoff noemde het net ook al even in zijn column. Een film uit 1984 over het uitbreken van een nucleair conflict tussen Rusland en Amerika. De kernwapenwedloop is dan nog volop aan de gang. En de BBC probeerde met deze film de kijker zeg maar voor te lichten over een postnucleaire wereld. Een angstaanjagende film die een generatie Britten nog in het geheugen gegrift staat. Wij hebben nu Dan Hessler-Forst aan de lijn. Dan, jij hebt de film, ik geloof nu ook weer opnieuw bekeken.
Ja, dat klopt.
Hey. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Ik heb het al een beetje gezegd, film over een atoomoorlog.
Ja.
En in dit geval zie je dan specifiek hoe het zich afspeelt in Engeland, hè?
Ja, dat klopt. Echt maar op lokaal niveau. Echt. Dus gewoon een dorpje en dan ja, wat gebeurt er in het dagelijks leven als er een atoombom op Engeland zou vallen?
Ja, en het is niet als een spektakelfilm, maar het is als een soort documentaire. Bijna wetenschappelijk gedaan, begrijp ik.
Ja, bijna wel. Het is ook, je ziet wat er zich in de wereld afspeelt in die atoomoorlog. Dat zie je eigenlijk alleen maar via televisiebeelden. Dus wat mensen op tv kijken, wat ze op de radio horen. Ook de ergernis en frustratie van, ja, worden we wel juist geïnformeerd? Dus je ziet het heel erg op het microniveau zich afspelen.
Maar begrijp ik nou goed dat ze er eigenlijk niks van merken? Ze zien op televisie dat er een atoombom of dat er iets aan de hand is. Zelf merken ze nergens wat van?
Nee, ze merken het zelf heel goed. Maar wat je normaal krijgt in een Hollywoodfilm over zoiets, en ook over veel oude televisieproducties, is dat ze proberen om het zo spectaculair mogelijk in beeld te brengen. Dus New York City die kapot wordt geblazen, de Big Ben die omvalt, dat soort dingen. En hier zie je, zoals je het, nou ja, als je in een klein plaatsje in Engeland zou wonen, zie je, nou, wat gebeurt er nou na 3 maanden, na een jaar, na 10 jaar, op het moment dat er een atoomoorlog is plaatsgevonden. En wat voor vernieling dat allemaal teweeg brengt.
Ja, maar je ziet ook wel hè, de paniek, het gegil, het geren, dat soort dingen komt er ook wel in voor.
Ja. Ja. Maar en dat is op momenten. En je ziet vooral de langere nasleep van wat er gebeurt. En dat maakt het onvoorstelbaar beklemmend.
Maar de film gaat dus eigenlijk over de ontreddering. Dus het is niet zo dat je wordt, je kunt ergens schuilen in een keldertje of onder de trap. Het gaat vooral over de voortdurende ontreddering. Begrijpen we dat goed?
Nou ja, het is onder het Reagan en Thatcher bewind in de jaren 80. Het was een heel agressief bewind. De Koude Oorlog die werd helemaal opnieuw tot leven gewekt. En Hollywood speelde daar een hele belangrijke rol bij. Het idee dat je met een wapenwet loopt, dat het echt ging om wie de stoerste was en wie met het grootste machtsvertoon. En hier laten ze zien van ja, het is geen spelletje. Het is iets wat de wereld eigenlijk terugbrengt tot een soort middeleeuwse staat. En dat gaat niet in één klap, maar dat gaat stapsgewijs over de loop van 5 of 10 jaar. En ja, mensen om je heen die worden ziek, vallen om. En het is een heel erg ontluisterende, ja, soort van gedramatiseerde documentaire.
Ja, want het komt er eigenlijk op neer van hoeveel schuilkelders je ook hebt en hoe je ook hebt voorbereid. Je kan je hier niet op voorbereiden. Dit is een catastrofe.
Ja, precies. De Amerikaanse duck and cover retoriek. Kruip maar onder een stoel of onder een tafel, dan kom je er wel. Nou, je ziet wat voor een leugen dat is als je naar die film kijkt.
Ja, want in Amerika is in diezelfde tijd toch ook een soort gelijke film geweest. The Day After. Is die dan heel anders wat dat dan gaat?
Nee, dat is eigenlijk van hetzelfde laken pak. Die is een jaar eerder verschenen, ook een televisiefilm. Ook een onvoorstelbare impact gehad. Een film die op een heel realistische manier eigenlijk laat zien wat een atoomoorlog teweeg kan brengen. Dat de 2 jaar daarvoor was ook het stripboek When the Wind Blows uitgebracht. Dus een bestseller van Raymond Briggs. De term graphic novel bestond toen nog niet, maar zo zou je hem tegenwoordig duiden. Ja, het gaat eigenlijk over een oud echtpaar dat in het platteland van Engeland leeft en die geloven alles wat ze op de radio horen en denken een beetje, het is net zoiets als in de Tweede Wereldoorlog, we redden het wel als we de instructies volgen. En we zien ze langzaam aftakelen en doodgaan. Het is ook een heel deprimerende ervaring, maar ook weer bedoeld om de realiteit van wat een kernoorlog zou zijn, om die naar een dramatische vorm te vertalen.
Ja, en heb je een verklaring of een idee hoe het komt dat juist in deze tijd er kennelijk een soort hoos ontstaat aan het films en boeken over hoe een post-nucleaire wereld eruit zal zien?
Ja, absoluut. Met de verkiezing van Thatcher in 1979 en Ronald Reagan in 1980... krijg je in Engeland en Amerika een politiek beleid wat enorm investeert in die wapenwetloop. Wat enorm eigenlijk loopt te pochen. En Reagan die het heeft over een evil empire die verslagen moet worden. Dus er wordt flink aan de flink veel wapengekletter gecreëerd. Ja, dat creëerde heel veel angst. En de anti-kernwapenbeweging die krijgt op dat moment natuurlijk ook veel sterkere vorm. Dus wat een kernoorlog zou kunnen zijn en waarom dat koste wat kost vermeden moet worden, dat is echt een belangrijk onderdeel van het politieke en maatschappelijke debat in die tijd.
Maar wat,
dus dat filmmakers... Ja,
ja, want hoe werd er dan op dit soort films gereageerd in die tijd? Bijvoorbeeld op Threats, toen dat was uitgezonden op primetime door de BBC?
Ja, het is ontzettend veel kijkers getrokken. Het was het best bekeken programma van die avond met afstand. Is 2 jaar later opnieuw herhaald. Of net het jaar daarna was dat, in 1985. Toen de kernbommen die op Hiroshima en Nagasaki werden herdacht. Het heeft een gigantische discussie teweeg gebracht. Van zijn we nu wel op het juiste pad? En het heeft de anti-kernwapenbeweging, anti-oorlogsbeweging een nieuwe energie gegeven.
Ja, we hebben hier ook columnist Alexander Munninghoff zitten, die net in zijn column bekende dat hij ook naar die film is toegeweest.
Ja.
Je liet er net al iets over doorschemeren, maar met wie zat je daar? En kwam iedereen daar dan zwaar depressief en angstig uit?
Het was in mijn herinnering een speciale vertoning voor een groep journalisten.
Juist.
Want er was iets rond die film waarvan ik nog steeds denk dat... aanvankelijk was hij geloof ik niet geschikt geacht voor verspreiding onder het grote publiek, omdat hij te angstaanjagend zou zijn. Vooral ook door de confrontatie van het supergewone dagelijkse leven in een kleine stad, die dan toch door zo'n atoom... En die zie je ook ontploffen. Je ziet die paddenstoel komen. Eigenlijk 2 straten verder in dat Sheffield. Brengt het zo raar dichtbij allemaal.
Doet dat een belletje rinkelen? Dat die film eventueel niet geschikt zou zijn geacht voor het grote publiek? Dan Hesselforest, wat Alexander zegt?
Nou ja, er was al eerder een film in de jaren 60 voor de BBC gemaakt. Die heette The War Game. En die is toen wel gemaakt, maar niet uitgezonden op dat moment. Omdat hij dus te heftig werd geacht om zo aan het publiek te vertonen. Dat het idee dat wat de realiteit zou zijn van een kernoorlog, dat het volk daar niet mee om zou kunnen gaan, dat leefde toen heel sterk in de politiek en bij de BBC dus als overheidsinstituut. En toen is dus besloten van dat gaan we dus niet doen. Dat is een film van 50 minuten, ook een prachtige film. Is later dus wel vertoond als onderdeel van datzelfde programma in 1985. Maar dat was dat werd ook vooraf gegaan door een speciale inleiding om mensen een beetje gerust te stellen en het in te kaderen. Dus zo'n impact kan zo'n dramatisering van zoiets wel echt hebben.
Ja, goed, die film uit 66 werd 20 jaar later weer uitgezonden. We zijn nu weer 30 jaar verder. Nu wordt Threats weer uitgebracht. Is die weer helemaal actueel, denk je?
Nee, ja, helaas wel. Ik denk dat we leven toch in een bizarre tijd waar je de president van de Verenigde Staten via Twitter, de oorlog kan verklaren aan een land als Noord-Korea. Door de trade war met China op te spelen, dat allerlei spanningen ineens op komen te staan. Ja, de angst dat het zomaar zou kunnen gebeuren, die neemt denk ik met de week toe. Dus dat idee dat er een soort onvoorspelbaarheid is en waarbij dat soort wapens ingezet kunnen worden, dat boezemt angst in. En dat is denk ik heel begrijpelijk. Ja. Ik zou me niet verbazen als je opnieuw dit soort films dan maar even van de plank haalt.
Ja, DVD een aanrader, ondanks alles wat we er nu over gehoord hebben.
Ja, het is een prachtig stukje televisiegeschiedenis. Het is nog steeds ook een heel ontluisterende, beklemmende en heel mooi gemaakte film. Ik zou hem zeker aanraden. En The Day After overigens ook.
Goed, Dan Hesselforest, dank voor deze toelichting. De film Threats is dus weer op DVD te verkrijgen via de Amerikaanse distributeur Severin Film.